Ja, ik wil het deze ochtend eens hebben over de zoon van de koninklijke hoveling. Dat is een hele mond vol. Eigenlijk wil ik het hebben over de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling. Dus dat is nog wat uitgebreider. Ik weet eigenlijk niet of het een bekende geschiedenis is. Dat zou ik eigenlijk aan jullie moeten vragen. We vinden die geschiedenis in Johannes 4. En omdat ik er niet vanuit kon gaan dat die geschiedenis bij iedereen bekend is, dacht ik van, nou, laten we hem eerst even lezen. Het zijn niet zo heel veel versen. Johannes 4, en dat is vanaf vers 43. En daar lezen we: en na de 2 dagen ging hij uit daar vandaan. En hij ging weg naar Galilea. Want Jezus getuigt zelf dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem op het feest gedaan had, want zij waren zelf ook tot het feest gekomen. Jezus dan kwam weer te Kana in Galilea, waar hij het water tot wijn maakte. En er was in Capernaum een zekere hoveling wiens zoon ziek was. Wanneer deze hoorde dat Jezus vanuit Judea in Galilea arriveert, ging hij weg naar hem toe en hij vroeg hem af te dalen en zijn zoon gezond te maken, want deze stond op het punt te sterven. Jezus dan zei tot hem: als jullie geen tekenen en wonderen waarnemen, zullen jullie niet geloven. De hoveling zei tegen hem: Heer, daal af voordat mijn jongen sterft. Jezus zei tegen hem: ga, jouw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei, en hij ging. En reeds wanneer hij afdaalt, gaan zijn slaven hem tegemoet en zij berichten en ze zeggen dat zijn jongen leeft. Hij dan stelde bij hen het uur vast waarop de beterschap was ingetreden. En zij zeiden dan tegen hem: gisteren op het 7e uur liet de koorts hem los. De vader dan wist dat het in dat uur was waarin Jezus tegen hem zei: jouw zoon leeft. En hij gelooft zelf en heel zijn huis. En dit doet Jezus weer als tweede teken wanneer hij vanuit Judea naar Galilea komt. Ja, dat is dus de geschiedenis van de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling. En die vinden we dus in Johannes 4. En ik was hier, dat is precies 4 weken geleden, sprak ik hier over de bruiloft te Kana. Dat is dus ook het Johannes-evangelie, ja, Johannes 2. En dat is wat in deze geschiedenis ook aangehaald wordt. Daarom leek het mij goed om ook deze geschiedenis eens te bespreken. Hè, omdat die geschiedenissen aan elkaar gekoppeld worden. Hè, doordat er hier ook in Johannes 4 aan gerefereerd wordt. Ze hebben ook alles met elkaar te maken qua betekenis. Nou, als je die studie van de vorige keer gemist hebt, denk ik dat het wel goed komt, omdat de meeste mensen toch dat verhaal of die geschiedenis van de bruiloft te Kana wel zullen kennen, denk ik. Om toch compleet te zijn, moet ik nog iets over deze geschiedenis van de koninklijke hoveling vertellen. Want daar verschillen de meningen nogal over of deze geschiedenis nu alleen in het Johannes-evangelie vermeld wordt of ook in de andere evangeliën. Want er is een geschiedenis die daar, mijns inziens nogal op lijkt. En anderen zeggen van ja, het is dezelfde. Maar dat zeggen ze omdat die er nogal op lijkt. Maar ik heb ze even voor jullie naast elkaar gezet. Dat is een geschiedenis in Matthäus 8, Lucas 7 en Johannes, dit Johannes 4 dus, wat we zojuist gelezen hebben. En de verzen heb ik erbij vermeld, dus zoek dat nog maar eens na. Maar er zitten wat overeenkomsten in, er zitten wat, mijns inziens verschillen in, maar dat mogen jullie zelf beoordelen. In Matthäus 8 en Lucas 7 gaat het over een centurion. Dat is dus een hoofdman over 100, hè, cent en 100. En in Johannes 4 gaat het over een koninklijke hoveling, heb ik tussen haakjes, omdat dat er eigenlijk niet staat. Maar ja, we gaan die geschiedenis straks wat nader bezien. Dus daar kom ik dan nog wel op. Maar, dit zou een verschil kunnen zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet, hè. Een centurion kan gewoon een koninklijke afkomst zijn of ook behoren tot het hof van die koning enzovoort. Dus dit is nog niet eens per se een verschil. Dit is wel een verschil. Matthäus 8 en Lucas 7 spelen zich af in Capernaum. Zoek het maar na. En Johannes 4 in Cana. En wellicht denk een van jullie toch, maar we hebben net toch ook iets gelezen over Capernaum. Dan zeg ik ja, want die koninklijke hoveling kwam uit Capernaum naar Cana. Dat maakt het wellicht toch een beetje verwarrend. Maar de geschiedenissen, zoals die beschreven worden, die eerste twee, Matthäus 8 en Lucas 7, spelen zich af in Capernaum. En die van Johannes 4 echt in Cana. Dus dat is wel, het scheelt toch een paar kilometer. Dus dat is echt wel op een andere plek. Dus dit is mijn zin is wel echt een verschil. Ja, de volgende is een wat lastige. Degene die genezen wordt, die wordt dus elke keer beschreven. En dat is in Matthäus 8 wordt hij beschreven als een jongen. Sommige vertalingen zeggen een knecht. Pais in het Grieks, de Griekse woorden erbij gezet. In Lucas 7 worden twee woorden gebruikt. De ene keer is het een slaaf. En de andere keer ook dat woord pais, een jongen. Of een knecht. Maar ja, slaaf en een knecht, hè, die hebben al overeenkomsten. Ik zou ook nog gelaten 4 ernaast kunnen leggen, maar het gaat over kinderen en slaven en zonen enzovoort. Nou, in Johannes 4 is het echt de zoon van die koninklijke hoveling, maar die wordt ook weer een jongetje of een kleine jongen genoemd. Weer een ander Grieks woord, maar ook weer gewoon een jongen. Ja, dus om het makkelijk te maken. Maar dit is dan zeg maar voor degene die dat allemaal nog eens na willen zoeken en die woorden in het Grieks. Ja, dit is mijn inziens ook wel een verschil. Want in Matthäus 8 is het een verlamde. In Lucas 7 iemand die een kwaal heeft. Ja, ik zou toch niet gauw tegen... verlamd zijn is natuurlijk een kwaal. Maar ik zou toch niet graag tegen een verlamde zeggen van, nou, vervelend kwaaltje heb jij. Dat is wat... Maar verlamdheid is een kwaal. Maar in Johannes 4 is het dus echt iemand die koorts heeft. Nou heb ik zelf ook wel eens half verlamd op de grond en op bed gelegen. Toen was ik ook behoorlijk aan het zweten, dus dat... Maar om nou te zeggen, om nou een verlamdheid en koorts gelijk te stellen, dat volgens mij is dit ook wel een verschil. Maar nogmaals, ik ga geen ruzie over zoeken, maar of deze drie geschiedenissen dezelfde zijn. Ik denk het niet, maar als u dat wel denkt, dan zou ik zeggen even goede vrienden. Maar toch zitten daar in ieder geval nuanceverschillen in. En als je het mij vraagt, is die tweede, de plek waar het zich afspeelt, echt een verschil. En ook die eerste is toch ook wel een centurion en een koninklijke hoveling. Meen ik toch wel wat anders. Nou, dat gezegd hebben, dan gaan we naar die geschiedenis in Johannes 4. Die we zojuist gelezen hebben. Alleen we gaan er nu nog een keer doorheen. Alleen dan natuurlijk iets langzamer. En dan gaan we wat dingen nader bezien. En ja, daar vangt het meteen mee aan. Kijk, deze geschiedenis is op zich een mooie geschiedenis. Dat sowieso. En met een geweldige typologische, symbolische betekenis. Want daar gaan we het natuurlijk over hebben. Maar wat ik zo mooi vind aan deze geschiedenis. Wat het zo extra mooi maakt. De kers op de taart, om het zo te zeggen. Is de context waarin die geschiedenis staat. En... De bruiloft van Cana die daarbij wordt aangehaald, hè, en waar het dus een verband mee heeft, maar ook dat Johannes 2, maar ook het voorgaande in Johannes 3. Want daar wordt hier weer aan gerefereerd, meteen in het eerste vers, na de twee dagen ging hij uit. En dat wordt echt, ik heb het in interlineair erbij vermeld, met een bepaald lidwoord wordt het de twee dagen, niet na twee dagen, maar na de twee dagen ging hij uit. Daar vandaan en hij ging weg naar Galilea. Nou, dan moet je je dus afvragen. Dat moet je sowieso. Ook stond een bepaald lidwoord er niet. Maar Welke twee dagen zijn dat? Nou, dat zijn de twee dagen uit het voorgaande. Nou heb ik de vorige keer hier de geschiedenis van de bruiloft te Kana besproken. En ja, daar werd ook al gesproken over op de derde dag, dus dat is ook na twee dagen, op de derde dag was er een bruiloft. Nou, het gaat niet om die twee dagen, maar het gaat om de twee dagen uit Johannes 3. En daar heb ik onlangs ook over gesproken, alleen dat was in Epe. En ik kijk zo het kringetje rond, ja, daar waren jullie allemaal niet bij. Zullen jullie wel te ver vinden? Of niet? Hey, dat is ook wel eentje hier vandaan. Maar dat is de geschiedenis van de van Jezus met de Samaritaanse vrouw. En dat is een lange geschiedenis. Die begint in hoofdstuk 4 vers 1. En helemaal loopt dus tot en met vers 42. En ik haak hier aan in vers 43. Maar Jezus is dus in Samaria. Spreekt dan met een Samaritaanse vrouw. Bij een bron. Een bron van Jacob. Nou, ik ga allemaal niet die typologie uitgebreid daar nog eens over dunnetjes over doen. Als u daar meer over wilt weten dan... kijk of luister die studie maar eens terug. Maar dan staat er dat de Heer twee dagen in Samaria verblijft. Dus hij is twee dagen bij die Samaritaanse vrouw en bij de Samaritanen in Samaria. Nou, wat gebeurt daar dan uiteindelijk? Hè, dat hele gesprek met die Samaritaanse vrouw sla ik dan even over. Maar dan lees je in vers 40. Als dan de Samaritanen naar hem toe kwamen. Jezus heeft eerst een ontmoeting alleen met die vrouw. En die vrouw die... die vrouw heeft een ontmoeting met Jezus. En Jezus zegt wonderlijke dingen tot haar, die een normaal mens helemaal niet kan weten. En dan erkent en herkent zij hem op een gegeven moment als de Christus. En zo, want zo maakt hij zich ook aan haar bekend. En dan gaat zij naar haar dorp, stad, Sichem. En gaat zij vertellen over dat zij een ontmoeting heeft gehad met Jezus. En dan loopt het hele dorp uit naar Jezus toe. En dan staat er, als dan de Samaritanen naar hem toe kwamen, vroegen zij hem bij hem te blijven. En hij blijft daar twee dagen. Dus dit zijn die twee dagen. Hij blijft daar twee dagen. En veel meer geloven vanwege zijn woord. En zij zeiden tegen de vrouw: wij geloven niet meer om wat jij spreekt, want wij hebben hem zelf gehoord en wij weten dat hij waarlijk de redder van de wereld is, de Christus. Ja, eerst komen die mensen, die Sichemieten, die mensen uit Sichem, die komen naar Jezus toe en die geloven omdat die vrouw heeft gesproken. En later dan heeft de Heer zich aan hen, hebben zij met de Heer gesproken, heeft de Heer zich aan hen bekendgemaakt en dan zeggen ze tegen die vrouw: wij geloven niet meer om wat jij spreekt. Want wij hebben hem zelf gehoord. Dat is wel leuk. In Epe heb ik gesproken, toen haalde ik iets aan. En daar ben ik door meerdere mensen op gewezen achteraf. Dat ik een psalm aanhaalde. Want je hebt zo'n psalm, daar moet ik altijd aan denken als ik dit lees. Voor mij is het psalm 56, berijmde versie ook nog. Hè? Voor mij ook nog de oude berijming. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is die psalm. Wat ik daar zo mooi aan vind, is omdat het zo mooi aansluit hierop. Dat eerst die Sichemieten geloven omdat die vrouw gesproken heeft. Maar daarna spreken ze Jezus zelf. En dan zeggen ze: ja, we geloven niet meer omdat jij zegt. Hè, maar, want we hebben hem nu zelf gehoord. We hebben het nu zelf uit zijn mond gehoord. En Samaria, dat... was een Romeinse provincie. Dat moet ik er even kort bij vermelden. Dat moet ik echt kort doen. Maar Samaria was was eigenlijk het oude woongebied van de 10 stammen. Er waren op een gegeven moment 2 koninkrijken binnen Israël. Een 10 stammenrijk en een 2 stammenrijk. Die 10 stammen die zijn weggevoerd in Assyrische ballingschap. En dat lees je allemaal in 2 Koningen 17. Je kan het allemaal nog eens nalezen. Wordt uitgebreid beschreven. Dus dat gebied was zo goed als leeg. Die stammen, 10 stammen waren gedeporteerd. En toen heeft die Assyrische koning uit allerlei steden, uit zijn eigen koninkrijk, daar mensen naartoe gestuurd. Naar dat gebied van de 10 stammen. En dat is dus later, werd dat Samaria. Dus in dat gebied woonden heidenen. Dus mensen uit het Assyrische koninkrijk die er door die Assyrische koning naartoe waren gestuurd. En die heidenen vermengden zich met de Israëlieten die er nog woonden. En zo ontstond een bastaardvolk. En wij weten ook vanuit het Nieuwe Testament dat de Joden met een grote boog om Samaria heen liepen. Want die hadden die twee gingen niet goed samen. Dat merk je trouwens ook in dat gesprek tussen de Samaritaanse vrouw en Jezus. Maar die Joden zagen dat dus als bastaarden. Het waren heidenen, of in ieder geval halve heidenen. En daarmee zijn ze ook het type van de natie, van de heidenen. En de Heer, die verlaat dus Judea, want daar begint Johannes 4 mee. Hij verliet Judea. Hij ging onderweg naar Galilea, dat ligt in het noorden. En dan staat er, en hij moest door Samaria gaan. Nou, hij deed dat dus wel, door Samaria gaan. Maar de Joden deden dat dus niet. En dan lees je dat de Heer dus 2 dagen verblijft in Samaria. En het is een uitbeelding van de Heer die Judea verlaat, hè? Een uitbeelding van het Joodse volk dat terzijde staat. Waar is de Heer? Nou, hij verblijft onder de natiën, onder de heidenen. Een uitbeelding van onze tijd, waarin Israël terzijde staat. De Heer heeft demonstratief Judea verlaten. Op weg naar Galilea, naar het noorden, hè? Op weg naar de verhoging. Waar verblijft hij? Hij verblijft onder de natiën, in Samaria. Een uitbeelding van onze tijd. En hoe lang verblijft hij daar? 2 dagen. En dat zijn de 2 dagen waarvan Petrus zegt, van 1000 jaar rekent de Heer als 1 dag, 1 dag als 1000 jaar. En daarmee is het een uitbeelding van onze tijd, waarin Christus 2000 jaar onder de natiën verblijft. En ik vat het even samen wat er dan gebeurt. Hè. De Heer moet door Samaria gaan. Hij verblijft daar buiten Judea. Daar maakt hij zich bekend als de Christus. Buiten Judea, onder de natie, maakt hij zich bekend als de Christus. Hij verblijft daar 2 dagen. En buiten Judea, in die 2 dagen, hè, waar die een uitbeelding zijn van de 2000 jaar, wordt hij erkend als redder van de wereld. Dat is natuurlijk ook de boodschap die de apostel Paulus onder de natiën bekend maakt. De verzoening van de wereld, zegt hij in Romeinen 11. Als apostel van de natie predik ik de verzoening van de wereld. En Israël staat terzijde. Dat is allemaal, dat bespreekt hij natuurlijk uitgebreid in die hoofdstukken Romeinen 9, 10 en 11. En dat Israël terzijde staat, dat hun ogen verblind zijn, hun oren toegestopt. Maar natuurlijk ook dat Israël hersteld zal worden. Wanneer dan? Op de derde dag. Na 2 dagen, na die 2000 jaar, op de derde dag zal Israël hersteld worden. Nou, dat is nog wat cryptisch, maar daar komen we straks ook nog op. Maar dit is dus de context, maar dit is nog maar een deel van de context, want ik kom daar straks nog wel op terug. Maar de Heer is dus 2 dagen in Samaria verbleven en na die 2 dagen komen we aan in vers 43, hè, na de 2 dagen verliet hij Samaria weer en ging hij onderweg naar Galilea. En dan staat er, want Jezus getuigt zelf dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. En sommige vertalingen zeggen hier vaderstad, vaderland. Ja, dat is wat verwarrend. Ik geloof dat het hier gaat om Galilea, want zowel Cana, Capernaum als Nazareth lagen in in dat gebied van Galilea. Hier heb je een... Dit wordt trouwens ook wel vertaald met vaderstad of vaderland. Dus het zit niet per se in het woord opgesloten van het moet of vaderstad zijn of vaderland. Maar hier heb je een kaartje van... dit is Judea, dit is Samaria en dit is Galilea. En hier zie je dan, het is Engels, dus Cana met een C, maar Cana, Nazareth en daarboven Capernaum. En dit is dan Judea met ook Bethlehem waar de Heer geboren is. Sommigen betrekken dat vaderland of vaderstad dan weer op Judea. Maar we weten dat de Heer daar geboren is, maar dat hij opgegroeid is in Nazareth. Dus ik denk dat het daarover gaat, maar nou ja. Want Jezus getuigt zelf dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Want je leest over de Heer dat zelfs zijn eigen broers niet in hem geloofden. En dat lees je verderop in Johannes. En je vindt dat diverse keren in de evangelie. Je vindt ook dat de mensen waar hij dus mee opgegroeid is. Dat die zeggen, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en van Jozef en van Judas en van Simon. En behoren zijn zussen hier niet bij ons? Oftewel, ja, wij kennen hem toch. Wij weten toch wie hij is. We weten waar hij woont. We weten wat voor beroep hij heeft en wat zijn vader doet. En we kennen zijn zussen en zijn broers.
Oh, Luther, is dat de zoon van Maria?
Ja, en niet voor... Ja. De zoon van Maria, de broer van Jacobus, ja, er staat niet dat hij ook de zoon van Jozef is. Dat was hij wettig gezien nog wel, want dat staat wel in Lucas bijvoorbeeld. Maar dan zegt Jezus, en Jezus zei tegen hem, een profeet is alleen in zijn eigen vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. En dat is wel bijzonder, want er is niets... Dat zie je hier ook, dat kan je hier ook uit concluderen. Er is niets wat zo tegenhoudt om hem als Messias te herkennen blijkbaar, dan al die vleeselijke, vleeselijke overeenkomsten. Hè? Hij woonde bij hem in dezelfde stad of in hetzelfde gebied. Is dat niet de timmerman? Hoe kan hij dan degene zijn van wie het woord gesproken heeft dat hij de Messias zou zijn? Hè? We kennen zijn broers, zijn zussen, nou, enzovoorts. En ze nemen dus aanstoot aan hem. En vandaar dat de Heer zegt van... hoe zei je dat precies? Een profeet in zijn eigen vaderland... Hè? Want Jezus getuigt zelf dat een profeet in zijn eigen vaderland... of zijn eigen vaderstad dus ook, geen eer heeft. Je leest later overigens wel dat zijn broers wel in hem gingen geloven. Nou ja. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem op het feest gedaan had. Want zij waren zelf ook tot het feest gekomen. En ook dit is typologisch als je daarover nadenkt. Als je opzoekt van, ja, waar gaat dit dan over? Wat had hij dan in Jeruzalem gedaan? En op welk feest? Nou, in Jeruzalem, op het feest, dat is ook dat verwijst ook weer naar het voorgaande. Dat was Pascha of Pesach. Dat lees je in 2 vers 23. Maar waar spreekt het Pesach van? Het slachten van de lammeren met Pascha. Het slachten van die lammeren met Pascha is een uitbeelding, een vooruitwijzing, een voorafschaduwing van hem, het ware Pascha, noemt Paulus hem in de Korinthebrief, volgens mij in de eerste Korinthebrief. Het ware paaslam, het ware Pascha, dat voor die geslacht zou worden. Dus al die offerlammeren die met Pascha geslacht werden, zijn voor uitwijzingen naar hem, Christus Jezus, het ware paaslam dat geslacht zou worden. Nou, de Heer had... Zij hadden gezien wat hij in Jeruzalem op het feest gedaan had. En het feest is Pascha. En nu even met je typologische bril. Maak hier een sprongetje van over de 2 dagen heen. En wat gebeurt er nou? zij geloven na de twee dagen, dus op de derde dag, geloven zij om wat hij voor die twee dagen heeft gedaan op Pascha. Nu even typologisch. In de toekomst zal Israël na twee dagen op de derde dag geloven om wat hij voor die twee dagen van 1000 jaar gedaan heeft. Wanneer dan? Nou, met Pascha, want toen werd hij geslacht, als het ware paaslam. Op het moment dat die paaslammeren geslacht werden, stierf de Heer ook, hè, aan het kruis. Dat is allemaal Gods timing. Ik zeg het nu alleen maar en kan het natuurlijk niet onder bewijs stellen, want het voert echt te ver. Maar nou, dat doen we een andere keer misschien weer eens. Maar op het feest in Jeruzalem, weet je wat de Heer toen gezegd had? Had hij zo'n cryptische uitspraak, die we allemaal wel kennen, denk ik. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem doen oprijzen. Nou, daar spreken die paaslammeren van het, hè, in het ene beeld is het een paaslam, in het andere, hij sprak daar natuurlijk van zijn lichaam, wat zij zouden afbreken, ze zouden hem slachten, ze zouden hem doden, maar na 3 dagen zou hij oprijzen, zou hij opstaan uit de dood. En daar gaat het over, en dat zei hij op het feest van Pascha, ze begrepen daar niks van. Maar nu, na die 2 dagen, op de derde dag dus, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem op het feest gedaan had. En in de toekomst zal Israël dat ook erkennen. Zal Israël hem geloven, omdat hij voor de 2 dagen met Pascha gedaan had. Ja, en dan staat er, Jezus dan kwam weer te Cana in Galilea, waar hij het water tot wijn maakt. Nou, dat heb ik dus al gezegd. Hiermee worden dus deze 2 tekenen met elkaar in verband gebracht. En ik noem het expres ook tekenen, omdat dat het woord is wat gebruikt wordt door Johannes. Zowel voor de bruiloft te Cana. Ik heb het vers nu niet afgedrukt, maar er staat aan het einde van die geschiedenis staat, dit begin van de tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. En dan staat er aan het eind van deze geschiedenis, hebben we net gelezen, zult straks nog een keer zien, dit tweede teken heeft Jezus gedaan. Dus ook dit wordt weer een teken genoemd. En helemaal aan het einde van het Johannes Evangelie, ik heb daar vorige keer ook op gewezen, wordt gezegd van, nou, dit zijn de tekenen, ik zeg het nu even met mijn eigen woorden, dit zijn de tekenen die beschreven zijn. Er zijn nog veel meer, maar als ik die allemaal had moeten beschrijven, zegt Johannes, dan zouden de boeken van de wereld die niet kunnen bevatten. Maar deze zijn geschreven opdat jullie geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Maar het zijn dus tekenen met een betekenis. Het zijn niet zomaar wonderen zonder betekenis. Nee, het wordt ook genoemd in de Bijbel wonderen en tekenen. Wonderen, namelijk tekenen. Dus deze 2 tekenen van de bruiloft te Cana en de genezing van die koninklijke hoveling, die worden met elkaar in verband gebracht. Hè, op de derde dag, lees je in Johannes 2, was er een bruiloft. En ik heb het vorige keer laten zien en hebben we besproken dat die bruiloft een uitbeelding is van het nieuwe verbond dat met Israël zal worden gesloten. En dat wordt in de profetie wordt dat een bruiloft genoemd. Er wordt dat een bruiloft tussen de Heer, de man en zijn volk, hè, haar, het volk Israël, de vrouw. Tot een openbaring is het de bruiloft van het lam. En hier wordt op de derde dag een koninklijke hoveling genezen. Maar wij weten dat het ene beeld is een bruiloft, maar dat nieuwe verbond dat met Israël gesloten zijn geworden, is een huwelijksverbond tussen God en zijn volk. Maar dan zal ook de openbaring van het koninkrijk aanvangen. He, een Israëlitisch koninkrijk met de Messias aan het hoofd op de troon. En dat zal een Israëlitisch koninkrijk zijn, waarbij alle volken en deze hele wereld via Israël onderschikt zal worden. Maar met Israël aan het hoofd van de volken. Nou, dan nog even voor de volledigheid. Dit heb ik vorige keer ook laten zien, dus dat hoeft niet al te uitgebreid. Maar als er staat in 2 vers 1 dat er op de derde dag een bruiloft was, dan hebben we gezien vorige keer dat het ook een zevende dag is. In Johannes worden dagen geteld, in Johannes 1 en 2, ik heb de vers erbij gezet. Dan lees je in 1 vers 28, de volgende dag, of des onderendaags, in de Statenvertaling. Nou, dat vind je nog een paar keer. En dan staat er in 2 vers 1, en op de derde dag was er een bruiloft. Nou, en als je dan die dagen doortelt, is die derde dag dus gelijk aan de zevende dag. En dat zou ons niet moeten verbazen als we de profetieën kennen, want ik haalde zojuist Petrus aan, maar die zegt dat 1000 jaar als één dag is en 1 dag is 1000 jaar bij de Heer. Wat hij dus ook weer aanhaalt uit de psalmen, dus ook dat vind je de hele schrift door. Maar die derde dag is ook een zevende dag en die... De 7 dagen zoals wij die kennen, de 7 dagen van de week, corresponderen ook met Gods heilsplan. En op de 7e dag van 1000 jaar, die over een, ja, op het punt van aanbreken staat, dat gaat niet heel lang meer duren, wij leven aan het einde van die 6e dag, dan zal dat koninkrijk gevestigd worden. Hè? Dan zal de bruiloft van het lam aanvangen, waarop overigens ook op die bruiloft alle volkeren uitgenodigd worden. Maar dat valt dus, die derde dag valt dus samen met die 7e dag. Hè, de grote Sabbat. De Sabbatdag, maar dan 1 van 1000 jaar. Johannes de Heer noemt dat het 1000-jarig vrederijk. Ook natuurlijk, het is geen bijbelsterm, maar ik zeg altijd bij, ik vind het wel een mooie term. Want het nieuwe verbond wordt het verbond van de vrede. Het verbond des vredes genoemd. Dus... Maar hier worden al die dagen beschreven, behalve die 2. Die worden opeens overgeslagen. Dan wordt er gezegd, op de 3e dag was er een bruiloft. En in Johannes 4 staat dan, na de 2 dagen ging de Heer weer verder naar Galilea, want hij verbleef 2 dagen in Samaria. Maar ik heb vorige keer ook op gewezen, als je in Johannes 1 kijkt waar de Heer was op het moment van die 4e dag, dan was hij in Betabara, en dat ligt hier, en hij ging naar Cana in Galilea, waar de bruiloft van Cana plaatsvond. Dus ook toen is hij door Samaria gegaan. Dus ik zeg niet dat de 2 dagen, dat heb ik vorige keer ook gezegd, ik zeg niet dat de 2 dagen in Johannes 2 en de 2 dagen in Johannes 4 dezelfde dagen waren. Maar de Heer was ook in Johannes 1, of tussen Johannes 1 en Johannes 2, op die 2 dagen, was hij ook, ging hij ook door Samaria. Verbleef hij ook onder de natie. Dus typologisch klopt het precies als je het mij vraagt. Nou, dan gaan we verder. Er was in Capernaum een zekere hoveling, wiens zoon ziek was. Ja, dan kom ik toch even op dat begrip. Hoveling, kijk, de meeste vertalingen hebben daar zoiets voor als een koninklijke hoveling van gemaakt, maar dat dit woord basilicus, dat betekent zoiets, gewoon zoiets als koninklijk, dus het bijvoeglijk naamwoord van koning. Als je bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 leest dat Christus als koning zal heersen, dan is het ook ditzelfde woord. Dus dat heeft met koning, hè, bij de koning behorend, koninklijk, ja, hoveling dus, maar een hoveling is iemand die behoort tot het hof. Ja, waarvan? Ja, van de koning. Dus die man was koninklijk. Nou, wat is er koninklijk in de schrift? Ja, dat kan niet meer missen van wat ik zojuist over vertelde. Het volk Israël, zo wordt het volk Israël ook genoemd. Zij zullen voor mij een koninkrijk van priesters zijn. Hier worden 2 functies aan dat volk toegedicht. Israël zal, de Messias zal zitten op de troon in Jeruzalem, zijn koninkrijk vestigen over deze hele aarde, maar dat doen via zijn volk Israël. En vandaar een koninkrijk. En die priesterlijke functie is natuurlijk ook dat zij aan de volkeren het woord van God zullen verkondigen. Hè? Petrus noemt dat de deugden. Ja, hoe zegt dat precies? Nou, ik weet het niet precies, maar in ieder geval Gods deugden gaan zij aan de natie, aan de volkeren verkondigen. En in die zin priesterlijk. Dus sommige vertalingen zeggen een priesterlijk koninkrijk of een koninkrijk van priesters. Nou, beide woorden vinden we terug in Exodus 19 vers 6. En een heilige natie, een apart gezette natie. Dit is nog niet vervuld, dus dat gaat God in de toekomst vervullen. En de vervulling van hiervan, van dat zij een koninkrijk van priesters zullen zijn, ja, dat vinden we in type uitgebeeld in de genezing van die zoon van die koninklijke. Hou ik even pauze en dan zeg ik hoveling. Maar het, eigenlijk staat er een koninklijk. Deze zijn de woorden die jij tot de zonen van Israël zal spreken. Dus het gaat over Israël. Wanneer deze hoorden dat Jezus vanuit Judea in Galilea arriveert, ging hij weg naar hem toe. En hij vroeg hem af te dalen en zijn zoon gezond te maken, want deze stond op het punt te sterven. Dus die man gaat vanuit Capernaum naar Cana. Dat is nog een aardige reis ook trouwens, meen ik kilometer 20, 25. Ja, jullie denken dat valt wel mee, maar die man die zal het te voet gedaan hebben. Misschien had hij een paard, dat is ook koninklijk natuurlijk. Maar daar lezen we verder niks van. Hij ging in ieder geval naar Jezus toe en hij ging naar hem toe en hij vroeg hem af te dalen. Dat is letterlijk zo. Want Capernaum, dat hele, ze zeggen 183 meter onder de zeespiegel, dat gebied daar ongeveer 200 meter onder de zeespiegel. Dat is behoorlijk diep. Wij leven in Holland, hè, in Nederland. Hoe ver dat onder de zeespiegel ligt, weet ik eigenlijk niet. Maar dat is geen 183 meter. Misschien maar een paar meter. Ik denk, nou gaat iemand me helpen, maar dat...
10 meter.
10 meter.
De beste van Nederland.
Nou, dat scheelt nogal met bijna 200. Of heel precies volgens Wikipedia dan 183 meter. Maar... ja, het is dus ook een letterlijk afdalen. Ik kom er zo nog wel even op terug. Want deze stond op het punt te sterven, die zoon. En Jezus dan, let op hoe het er staat, hè. Jezus dan zei tegen hem, als jullie geen tekenen en wonderen waarnemen, zullen jullie niet geloven. Dus hij spreekt hier die koninklijke hoveling aan. Maar over het hoofd van die hoveling, zo noem ik hem dan toch maar, hè? Nee, jullie weten dat, wat ik ermee bedoel. Over het hoofd van die hoveling spreekt hij tot de massa. En daarmee is dus ook die hoveling meteen een representant van de massa. Van degene die daarbij stonden. En daarmee dus ook een type van Israël, van het Joodse volk. Ja, je kunt je trouwens afvragen of dit een verwijt is of een vaststelling. Want Paulus zegt, ja, Joden verzoeken tekenen en Grieken wijsheid. Kun je ook afvragen of dat een verwijt of een vaststelling is. Maar op zich is het helemaal niet vreemd dat Joden tekenen verlangen, want dat was hun beloofd. Hè, en... In Hebreeën staat bijvoorbeeld dat God bovendien medegetuigde met tekenen en wonderen. Dus dat zal in de toekomst ook weer gebeuren bij de vestiging van het koninkrijk. Dus dan zullen er ook allerlei wonderen weer gebeuren. Tja, ik denk nou moet ik nou ook op de actualiteit ingaan. Maar iemand die roept, die gebeurt toch nog steeds. Dus nou... Dat is maar de vraag natuurlijk. En wat er gebeurt, is dat dan echt of is dat gek? Want wij leven in een tijd die de schrift de verborgenheid noemt. Geheimenissen, verborgenheden. Dus God doet een verborgen werk. Ik zeg natuurlijk niet dat God niet geneest en dat er geen wonderen gebeuren. Maar het is niet de regel. Maar... voor Israël, met betrekking tot Israël geldt, dat God medegetuigde met tekenen en wonderen, zal in de toekomst ook weer gebeuren. En Israël zal ook geloven door te zien. He, zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. In Openbaring 7 staat ook dat zij zullen zien. En de Heer zegt ook, bijvoorbeeld tot Thomas, dat is ook het Johannes evangelie, Johannes 20, van voel maar in die tekenen en zie de littekens in mijn zij, in mijn handen. En dan zegt, dan roept Thomas uit, mijn Heer en mijn God, hè? Dan gelooft hij. En dan zegt de Heer, maar zalig, gelukkig zullen degenen zijn die niet zien, maar toch zullen geloven. En als natuurlijk ook een beschrijving van de tijd waarin wij leven. Wij zien hem niet, maar wij geloven wel. Nou, dat is ook weer Hebreeën. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zegt Paulus. Sorry, de Hebreeënbrief schrijven. Waarvan ik geloof dat het Paulus was. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, waar dan? Ja, in zijn woord. Daarom onderzoeken en bestuderen ook zijn woord. Jezus dan zei tot hem, als jullie geen tekenen en wonderen waarnemen, zullen jullie niet geloven. De hoveling zei tegen hem, Heer, daal af voordat mijn jongen sterft. En hier vind je de tweede keer de begrip sterven. En houd dat even vast, want we vinden ook een aantal keren het woord leven. Maar dit is de tweede keer, in vers 47 zag je dat ook, dat er melding wordt gemaakt van het begrip sterven. Hij was to be dying, hij was bezig te sterven. Dat stond er ook in vers 7, hij stond op het punt om te sterven. Hij was de dood nabij. En dan vraagt die hoveling, die vraagt van Heer, daal af. En dan zegt Jezus tegen hem, ga, jouw zoon leeft. Ook weer hier, is living, is levende. Maar dat is natuurlijk een uitbeelding van opstanding uit de dood. Hè? Die hoveling was dus de dood nabij. En de zoon van die hoveling, sorry. Maar die zoon van die hoveling zelf ook, is een uitbeelding van het volk Israël. Hè? En hier is de dood nabij. We vinden zelfs profetieën waarin Israël, de huidige positie van Israël nu, beschreven wordt als een positie in het graf. Ik vind het al het mooiste voorbeeld om te noemen dat dal van die dorre doodsbeenderen in Ezechiël 37. Daar is een hele vlakte, een vallei, een dal met allemaal botten, beenderen. Het staat ook nog bij dor, hè, droog. Dorre doodsbeenderen, nou, dat is natuurlijk dubbelop. Maar die beenderen komen op een gegeven moment tot leven. Maar deze beenderen, staat er dan bij, zijn het hele huis, het ganse huis van Israël. En er staat er ook bij dat de Heer zegt tot dat volk, ik zal jullie uit jullie graven doen opkomen. Dus de huidige positie van Israël is in de dood, hè, verstrooid onder de natie. Het schiet hem allerlei gedachten door het hoofd, maar zoals Jona in de zee. Dat is ook een uitbeelding van het volk Israël onder de natie. Nou ja, maar hier wordt degene die op het punt staat te sterven, wordt genezen. Ja, in type is dat natuurlijk een uitbeelding van Israëls herstel. Ja, het koninklijke volk dat nu in de dood is, in het graf, een dal van door de doodsbeen, dat zal hersteld worden. En Jezus zei tegen hem, ga jouw zoon leven. Wanneer gebeurt dat? Nou, na de twee dagen. En de mens gelooft het woord dat Jezus tegen hem zei. En hij ging. Dus hij gaat gewoon weer terug. Dat is wel leuk, hè? De Heer daalt niet af. Je zou je af kunnen vragen waarom. Nou ja, dan kun je zeggen van ja, maar hij kon dat gewoon op afstand. Maar we lezen ook wel eens dat de Heer wel ergens naartoe ging om... Ik noem maar een voorbeeld, de geschiedenis met Lazarus. Is hij ook naar het graf toegegaan en riep hij, Lazarus, kom uit. Dus de Heer gaat soms wel mee, maar hier ging hij niet mee. Hij daalde niet af, want in type had hij dit immers al gedaan. Ik denk dat het daarover gaat. Deze geschiedenis, sowieso bij Johannes, is zo vol van symboliek dat alles heeft betekenis. En de Heer daalde niet af, want in type had hij dat al gedaan, namelijk voor de twee dagen. Op het feest van Pascha breekt deze tempel af. Dat is hij was gekomen tot zijn volk, afgedaald. Dus dat hoefde niet nog een keer. En in de toekomst zal Israël genezen worden. Dan daalt de Heer overigens wel af. En zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. En dat is leuk. En dan lees je bijna tenslotte. En reeds wanneer hij afdaalt, gaan zijn slaven hem tegemoet. Dus die hoveling die had wat slaven. En die komen hem tegemoet en zij berichten en ze zeggen dat zijn jongen leeft. Dus je leest verder niets over wat daar plaatsvond in Capernaum, waar die zoon van die hoveling was. Maar die lag met koorts op bed, op sterven, hè, zouden wij zeggen. En die zal opeens genezen zijn. En die slaven die waren daar zo van onderin. Dus ja, dat moeten we die vader gaan vertellen. Dus die zijn naar Kana gespeerd, hem tegemoet. En nou, die zijn elkaar dus tegengekomen. En zij zeggen dat zijn jongen leeft. En dan staat hij dan, stelde bij hen het uur vast waarop de beterschap was ingetreden. Hij vroeg, hoe laat was dat? Dus zij konden het ook precies aanwijzen. Dus het is ook niet zo dat gedurende de dag het met die zoon van die hoveling steeds wel beter ging. Nee, dat was echt een genezing. In één keer, pats, boom. En zij zeiden dan tegen, want ze konden precies het uur aanwijzen. Zij zeiden dan tegen hem, gisteren op het zevende uur liet de koorts hem los. Nou, het gebeurde na de twee dagen op de derde dag. De derde dag die in Johannes 2 ook een zevende dag is. Maar hier het zevende uur. Allemaal verwijzen naar hetzelfde, naar de toekomst. Op de ene manier gerekend na twee dagen op de derde dag. Hè, vanaf de opstanding van Christus. Maar op een andere rekenwijze vanaf Adam, ja, is het de zevende dag. En hier is het zevende, namelijk het zevende uur. Ook een verwijzing natuurlijk. Het gaat niet om die uren, want een uur of een dag, het zijn allemaal eenheden. Nee, het gaat om het getal, om de zevende. Als er staat 2000 ellen in Jozua 4, dan gaat het niet om die ellen, dan gaat het ook om die 2000. Hè, als verwijzing naar de 2000 jaar. Zo kan ik nog wel 100 voorbeelden noemen. Maar dat is, nogmaals, dat is een beeld van de zevende dag van 1000 jaar. Die grote Sabbat, wereldsabbat, waarin Satan zal gebonden zijn. En inderdaad het verbond des vredes met Israël gesloten zal zijn. Het koninkrijk gevestigd zal worden over deze hele aarde. De vader dan wist dat het in dat uur was waarin Jezus tegen hem zei, jouw zoon leeft. Dus precies op dat moment had Jezus tegen hem gezegd, jouw zoon leeft. En dit is de derde keer dat we leven, het woord leven hier vinden. Tel het maar na. Maar ik verwees net al, twee keer vind je sterven. Maar ja, leven is altijd meer natuurlijk. Dus dat vinden we drie keer. Als uitbeelding sowieso dat het leven sterker is dan de dood. Hè? Het leven dat God geeft. Maar ook natuurlijk gewoon ook weer een verwijzing naar die derde dag. Opstanding vindt plaats op de derde dag. En hij gelooft zelf en heel zijn huis. En als je het mij vraagt, is ook dit weer een verwijzing naar heel het huis van Israël. Heel het huis van Israël zal geloven. Ik heb er wat schriftplaatsen bij vermeld. Alleen uit de Ezechiëls dit. Dus ik had er natuurlijk nog meer. Ook Ezechiël 37 staat hierbij overigens, ook net al aanhaal. Hij gelooft zelf en heel zijn huis. Dus heel dat koninklijke huis dat geloofde. En zo zal in de toekomst heel Israël, als koninkrijk van priesters zal geloven. En dit doet Jezus weer als tweede teken, wanneer hij vanuit Judea naar Galilea komt. Dus hier wordt specifiek vermeld dat dit het tweede teken is. En ik wees er wel op dat bij de bruiloft in Cana wordt vermeld dat dit het eerste teken is. Dus blijkbaar moeten wij die tekenen ook tellen. En dit heb ik vorige keer vermeld, maar er worden 7 tekenen in het Johannes, weer die 7. 7 tekenen in het Johannes-evangelie vermeld. Waarin dan ook afgesloten wordt met het vers wat ik ook al eerder aanhaalde uit Johannes 20. Ik denk het laatste vers van Johannes 20. Waar dus staat dat Jezus deze tekenen heeft gedaan. Maar dat hij er veel meer heeft gedaan. Maar dat de boeken van de wereld die niet zouden kunnen bevatten. Maar dat deze zijn geschreven opdat we zouden geloven dat Jezus is de Christus. En dan als een soort bijlage hebben we nog Johannes 21. Waar ook nog een 8e teken wordt gedaan door de Heer. Die van die 153 vissen. Maar dat is dus een teken wat hij heeft gedaan na zijn opstanding. Dus dat is een. Dat is weer een. Eigenlijk is dat de eerste in een nieuwe serie. Dat is ook waar de 8 van spreekt. 7 is een volheid. Dan wordt het opnieuw geteld en dat is de 8e. De 8e spreekt ook van nieuw leven, van een nieuwe schepping. En vandaar dat. En dan moeten we maar eens nakijken. Dat is ook wel bijzonder. Het lijkt dan alsof in het laatste vers van Johannes 20 het evangelie echt afgesloten wordt. En dan als een soort bijlage. Dat klinkt mij te. Hoe zeg je dat?
Bonus.
Een bonus, ja. Maar dat klinkt wat onderbiedig, want het is niet zo'n bijlage die je er wel of niet bij kan hebben. Het hoort er echt bij. Maar daar wordt dan dat 8e wonder in beschreven. Maar we zouden die tekenen dus tellen. En ik heb ze op een rijtje gezet en we hebben er inmiddels een aantal besproken. Het is overigens ook niet het enige wat je vindt hè, in het Johannes evangelie. Want ik zei al dat ik onlangs in Epe de geschiedenis van van Jezus met de Samaritaanse vrouw heb besproken. Maar daar doet hij dus geen teken. En dus die staat hier ook niet eens tussen. Nou, de wonderbare visvangst hebben we ook besproken. Dus ik ga niet beloven dat ik het rijtje helemaal afgehouden. Maar er staan nog een paar mooie tussen. Laten we het daar maar op houden. Maar voor nu ga ik het hierbij laten.